En dan moet ik wel lezen uit Genesis 14 vanaf vers 8 tot het einde. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 110. Daarvan het vierde vers. U heeft de Heere, wie het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u, mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Psalm 110, vers 4. Vers 8. Toen toog de koning van Sodom uit, en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar, en zij stelden zich tegen hen. En zij stelde tegen hen slagorde in het dal Siddim. Tegen Kedorlaomer, de koning van Elam en Tideal, de koning der volken en Amrafel, de koning van Sinear en Arioch, de koning van Elazar, 4 koningen tegen 5. Het dal nu van Siddim was vol lijmputten. De koning van Sodom en die van Gomorra vluchten en vielen al daar, en de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broeder, en zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het Abram de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, de welke Abrams bondgenoten waren. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot Dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg hen. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot, zijn broeder. En zijn haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abraham: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad af tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles wat uwe is, iets nemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel deze mannen die met mij getogen zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om een zegen. Heere Almachtige en Heilige God in de hemel, wij danken u ootmoedig dat u ons hier op deze maandagavond weer bij elkaar hebt gebracht. Deze zomervakantie met dit warme weer. Dat er toch mensen waren die de lust hadden om samen te komen rondom uw woord. Om samen te komen rondom de belijdenis zoals die is opgetekend door Guido de Bret. Maar heren, wij kunnen vanavond wel komen. Wij kunnen ons hier vanavond wel nederzetten. Maar heren, het is alleen maar vol als u ook komt. Uw komst is het alleen die ons heil volmaken kan. Wilt u dat doen vanavond, Heer? Wilt u vanavond komen naar deze lage aarde, naar dit kleine landje aan de zee, naar dit kleine dorpje, naar dit kleine gebouwtje, dit kleine koppeltje mensen, zou u willen komen, Heer? Door uw woord en door uw geest. Zou u vanavond de rijen willen doorgaan en zou u niemand van ons willen overslaan? Zou u ons allemaal het hoofd willen opheffen om u te aanschouwen? Om u te zien wie u bent, Heer. Rechtvaardig, heilig, in wiens gemeenschap wij niet kunnen bestaan, maar ook zeer barmhartig en zeer genadig, gaarne vergevende. U die van uw recht geen afstand doet, maar die uw recht hebt vervuld in Christus Jezus, uw lieve Zoon. Zou het zo vanavond mogen zijn, Heere, dat we enerzijds zouden mogen uitroepen, voor het eerst maar ook steeds weer opnieuw: wee mijner, want ik verga. En aan de andere kant we vanavond mogen uitroepen in die hartelijke vreugde, verheugd in God, naar waarde nooit te danken, om een kind van u te mogen zijn, te mogen weten van die genade, van die vergeving, van die vrijspraak, van schuld en van straf en van dat recht op het eeuwige leven. O Heere Jezus, zou u dan willen komen vanavond, gehuld in het gewaad van uw woord? O ja, mogen we u zo vanavond zien, zoals u zich openbaart in de schriften die van u getuigen. Wilt u komen vanavond, o Heilige Geest? Wilt u onze moede handen en onze lome voeten vaardig maken? Wilt u onze ogen openen, onze oren doorboren? Wilt u vanavond dat dierbare geloof schenken voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw in de beoefening? Dat dierbare geloof wat Christus met al zijn weldaden aanneemt. Dat geloof wat niets anders wenst te weten dan Jezus Christus alleen. O Heere, mag het zo vanavond zijn. En Heere, wij hebben van onszelf niets. Wij zijn hier niet gekomen omdat er ook maar iemand van ons is die iets mee heeft gebracht. Maar wij komen hier allemaal stuk voor stuk met lege handen. En mogen we die dan vanavond aan u opsteken en aan u vragen: Heere, wilt u ze vervullen met uzelf? Neem dan ook vanavond in het spreken, Heere, een kool van het altaar. Roer onze lippen aan, verzoen onze zonden en geef ons uw vrijmoedige geest om te spreken. Heere, wilt u dan kracht geven naar lichaam, naar de geest, dat u ons hart vervullen, dat we mogen spreken uit de volheid van het gemoed. Ach Heere, zo leggen we al deze vragen aan u neer. U die van het geven niet minder wordt en van het inhouden niet meer wordt, Heere. Ach, mogen we vanavond dan grote verwachting hebben van u. Wilt u ons niet beschaamd maken, Heere. Gedenk ook aan de kinderen. Wat is het fijn, Heere, dat ze gekomen zijn. En tegelijkertijd kan het ook zo moeilijk voor ze zijn soms. Wilt u ze vanavond geven dat ze het ook mogen begrijpen. Misschien niet alles, maar toch. En zou u willen schenken dat dat woord ook in hun harten ingang mag vinden. Tot bekering. En als ze al uw kind mogen zijn, tot versterking van het geloof. Wij vragen dit alles van u, Heere. Uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. We zullen vanavond met elkaar verder gaan met de belijdenis des geloofs, zoals ze door Guido de Bre is opgetekend. Dan met name artikel 21, het eerste stukje van artikel 21. Er staat boven geschreven van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21, het eerste gedeelte. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met eden, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Tot zover. We zullen vanavond met elkaar stilstaan bij het hoge priesterlijke ambt van Christus. En dan met name naar de ordening van Melchizedek. Het is niet voor niets dat Guido de Bre in de Nederlandse geloofsbelijdenis heel nadrukkelijk heeft gezegd dat de Heer Jezus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En dan heel nadrukkelijk tussen twee komma's in met eden. Toen ik dat in de voorbereiding zo de eerste keer las, nou dan lees je er wat overheen. En op een gegeven moment ging ik toch die woorden wat proberen te wegen. Wat heeft dat dan eigenlijk te zeggen? Waarom staat daar zo nadrukkelijk naar de ordening van Melchizedek? Wat heeft dat eigenlijk te zeggen? Als we de Hebreeënbrief lezen, dan zien we dat Melchizedek nog een heel aantal keren wordt genoemd in de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief die geschreven is aan de Joden die leefden onder andere in de verstrooiing, in de diaspora zoals dat genoemd wordt. En die Joden die waren natuurlijk heel bekend met het priesterambt en het hoge priesterlijke ambt. En de Joden wisten dat de hoge priester altijd moest voortkomen uit één bepaalde stam. De stam van Levi. Uit de stam van Levi was dat priesterlijke geslacht voortgekomen. De Heer had gezegd in nummer 3, de Levieten zullen mijne zijn. Ik ben de Heer. Voordat de Heer dat gedaan had in nummer 3, waren alle eerstgeborenen voor de Heer. Al de eerstgeborenen werden voor de Heer afgezonderd en voor de dienst van de Heer. Maar op een moment heeft de Heer de stam van Levi afgezonderd en die stam gebruikt voor zijn dienst. Dus priesters komen altijd uit de stam van Levi. En als je in die stam van Levi bent opgegroeid, dan word je ook in die bediening van de Heer door overerving ingeschakeld. Het is geen keuze of je wel of niet de Heer wil dienen, maar als je van die stam bent, ja, dan dien je de Heer. Dat is door middel van overerving.
En daarom zegt ook de Hebreeënschrijver in Hebreeën 5 dat niemand zichzelf die eer mag aannemen, maar daar moet je door God voor geroepen zijn. Zoals Aaron dat was. De Heer had Aaron en zijn zonen afgezonderd voor dat hoge priesterlijke werk. En dat mocht alleen maar als de Heer je daartoe had geroepen in de lijn van die stam van Levi. Lees in de Heilige Schrift, onder andere van de koning Uzzia, dat het hem naar de bol steeg in zijn macht als koning, en dat hij niet kon accepteren dat alleen degenen die van die stam waren in Gods dienst mochten werken. En de koning Uzzia die trok dat naar zich toe en die ging zelf ook proberen om daar invulling aan te geven. Hij ging proberen om in het huis van de Heere ook te offeren. Maar dat heeft hem melaatsheid opgeleverd. Melaatsheid tot aan de dood. Hij werd door de Heere van het huis Gods afgesneden. Hij werd als koning afgesneden. En hij stierf aan de melaatsheid. Zo zwaar tilde de Heere aan de zaak dat als je niet van dat geslacht was wat de Heere had uitverkoren, dat je daar niet in mocht werken. Nou, we lezen dat ook van de zonen van Aaron, van Nadab en Abihu, dat zij vreemd vuur in de tempel brachten. Zij veranderden iets aan de inzettingen die de Heer had gegeven en het kostte hen het leven. Ze werden met vuur, wat voor het aangezicht van de Heer uitging, verbrand. Het is dus helemaal niet zo'n vreemde zaak dat de Hebreeën, de Joden, die bekend waren met deze geschiedenissen, de vraag stelde: hoe kunnen we nu zeggen dat de Heer Jezus priester is? Dat de Heer Jezus hoge priester is? Hoe kun je dat nou stellen als de Heer Jezus niet uit de stam van Levi is voortgekomen? Heeft hij dan toch ten onrechte dat ambtelijke werk naar zich toegetrokken? Want uit welke stam kwam de Heer Jezus? De kinderen weten dat misschien wel. Met kerst dan moet je vaak die tekst opzeggen. Juda, gij zijt het. Toch? Dus uit de stam van Juda. En daar kwam niet dat priesterlijke geslacht uit voort. Dus het is niet vreemd dat de Hebreeënschrijver in al die boeken, als het ware, het gesprek aangaat met de Joden over die wezenlijke vraag. Was Christus priester? Was Christus hoge priester? En zo ja, was hij dat dan met recht? Niemand mocht het immers anders op zich nemen. In de Hebreeën, daar lezen we in Hebreeën 7 dat de Hebreeënschrijver het ook zelf onder woorden brengt en zegt dat Christus niet uit de stam van het priestergeslacht was, maar uit de stam van Juda. Hoe kan Christus dan toch hoge priester zijn? Wel, zegt Guido de Bret, en daarom dus zeer nadrukkelijk, Christus is hoge priester naar de ordening, niet van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, misschien zegt u vanavond, ja, dat lees ik daar, en dat zal zo zijn, maar dat zegt me nog helemaal niets. Nou, het zegt de Hebreeënschrijver wel heel veel. Als we in Genesis 14 lezen, we zullen er zo meteen nog even op terugkomen, over wie Melchizedek was. Als we uit Psalm 110 gezongen hebben, dat God de Vader zijn zoon heeft uitverkoren en gezworen heeft dat hij de hoge priester zou zijn, dan staat daar in Psalm 110 bijgeschreven naar de ordening van Melchizedek. Naar Melchizedeks wijs. En de Hebreeënschrijver, die komt daar steeds weer op terug. Dus het is heel erg belangrijk. Wie was Melchizedek? Zullen we daar vanavond eens naar gaan kijken? We hebben in Genesis 14 hebben we met elkaar gelezen over Lot, over Abraham, over een aantal koningen die leefden in Sodom en Gomorra, die omgeving die later met vuur verbrand is. En we lezen in dat achtste vers, en negende vers, dat daar een oorlog ontstaat tussen een aantal koningen, waaronder die van Sodom, tegen Kedor Laomer. Ze gaan samen een strijd uitvechten. Ja, en de koningen van onder andere Sodom, die moeten het afleggen tegen de koning Kedor Laomer. Ze worden verslagen. Dat het gevolg daarvan is dat de inwoners en al de bezittingen van degenen die in Sodom wonen, worden weggevoerd. Door Kedor Laomer worden ingenomen. En dan, kinderen, dan lezen we opeens dat daar iemand in wordt meegenomen, namelijk Lot. Lot, die kort geleden nog verbonden was met Abram, uit Ur der Chaldeeën gekomen was en die zo nodig moest wonen in dat land, dat stuk van dat land wat het allermooist was, Sodom. En hij heeft er al snel de gevolgen van ondervonden, want hij wordt dus meegevoerd met die Kedor Laomer, die koning, ja, en hij verliest zijn vrijheid. En dan hoort Abram, die hoort daarvan. En Abram, die laat Lot niet omkomen in de gevolgen van zijn eigen dwaze keuze, maar Abram die gaat er achteraan. En die gaat de strijd aan met die koning. En hij wint. En dan wordt Lot wordt bevrijd, maar ook die andere koningen worden bevrijd. En al hun vrouwen en al hun haven, hun spullen. En dan gaan ze weer terug naar dat stuk in het land Kanaan, daar waar het dal van de koning een plaats heeft. En dan, terwijl ze daar in dat dal van de koning zijn, dan lezen we opeens uit het niets, komt daar iemand, ja, laten we zeggen, op het toneel, om het zo te zeggen. En dat is Melchizedek. Kijk maar in vers 18. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogsten Gods. Nou, dat kun je zo lezen, maar als je daar een poosje naast staat, dan word je eigenlijk steeds meer verwonderd. Hoe kan dat eigenlijk? Ik dacht altijd dat in het land Kanaan, daar woonden allemaal heidense volken. En dan daar in Ur der Chaldeeën, daar werd eigenlijk ook nog, werden de afgoden gediend, maar daar werd Abram uitgeroepen uit Ur der Chaldeeën en die moest gaan naar het land Kanaan. En dan kwam Abram daar in het land Kanaan tussen al die heidenen te wonen. Dat dacht ik. Maar nu lezen we, als die strijd gestreden is en ze komen terug in dat land Kanaan, dan ontmoeten ze daar opeens Melchizedek. En Melchizedek blijkt een priester van de Allerhoogste God te zijn. Er is nog iemand daar in Kanaan die de Heere vreest. Nou, dat is vanavond direct al een ontzaglijke les. Er is altijd een overblijfsel na de verkiezing. Hoe donker het ook mag zijn, ook daar in Kanaan, er is nog iemand die ook voortgekomen is uit die ark. En die ook voortgekomen is uit Sem, Gam of Jafet, waarschijnlijk Jafet. En die niet vergeten is wie God geweest is. Daar in het paradijs. En wie God was voor Noach en voor zijn nakomelingen. Iemand die de Heere nog vreesde. En dan wordt er heel bijzonder in de Heilige Schrift gezegd dat we van deze Melchizedek eigenlijk niets weten. We lezen dat in Hebreeën 7, dat deze man, die heeft volgens de Heilige Schrift geen vader en geen moeder en geen geslachtsrekening. Nou, dat klinkt wat onvoorstelbaar. Een man die geen vader heeft en geen moeder heeft en ook geen geslachtsrekening. Er wordt mee bedoeld dat het onbekend is wie de vader of de moeder is. Ook onbekend is wie het geslacht is, maar één ding is volstrekt duidelijk. Er gaat aan deze Melchizedek geen geslacht vooraf, wat door de Heere is afgezonden tot de dienst van het priesterschap. Het is niet iemand die uit een geslacht komt, wat door de Heere is aangewezen als priesterlijk. En daarom wordt hij genoemd als zijnde zonder vader, zonder moeder, zonder een voorgeslacht, zonder een geslachtsrekening. Er is geen enkele reden geweest waarom Melchizedek priester is geworden. Geen enkele reden die bij de Joden heel gebruikelijk was. Een geslachtsrekening, een bepaalde stam. Maar dat heeft een betekenis, wat ook slaat op de Heer Jezus. Ik hoop daar zo meteen nog wat op terug te komen. En dan komt dus Abraham, komt die Melchizedek tegen. En Melchizedek gaat zich gedragen als een priester. Nou, dat hebben we gelezen, dat doet hij op twee manieren. Het eerste wat hij doet, hij komt aan met brood en met wijn. En het tweede wat hij doet, hij gaat zegenen. Nou, dat is wat een priester deed in het Oude Testament. Een priester moest zegenen. We lezen het in 19e vers. En hij zegende hem. En zeide: gezegend zij Abraham, Goden, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Dus Melchizedek gaat zegenend spreken tegen Abraham. En dan zou je kunnen denken dat Abraham Melchizedek heeft aangesproken. Hij heeft gezegd: Melchizedek, wat jij nu doet, dat mag niet. Jij kunt niet zomaar priester worden. Jij kunt niet zomaar het priesterlijke werk van onder andere zegenen op je nemen. Je zou verwachten dat Abraham zou zeggen: ik ben gekomen uit Ur der Chaldeeën, ik ben geroepen, ik dien de Heere, en als jij dit werk wil doen, dan moet je bij mij aansluiten, en dan kan ik je wellicht onderwijzen, en dan misschien, nee. Abraham eert Melchizedek. Hoe doet hij dat? Wel, hij geeft tienden van alles. Kijk maar in 20e vers. En hij gaf hem tiende van alles. En dat neemt ook de Hebreeën schrijver opnieuw op. En die herhaalt dat weer. En onze kanttekenaren zeggen dan: dat was een daad van Abraham om Melchizedek als priester te eren. Want je moest in het Jodendom, moest je tienden geven voor de dienst van de Heer. Je moest een 10% van je inkomen afdragen aan degene die zich helemaal wijden naar Gods dienst. En dat waren de priesters en de levieten enzovoorts. En dat deed Abraham ook. En daarmee eerde die Melchizedek. Tot zover iets over wie Melchizedek was. Dus hij had geen voorgeslacht, voor zover bekend. Maar hij was wel priester en hij deed het priesterlijke werk. En de vraag is nu, hè, waarom wordt nou Melchizedek gebruikt? Onder andere door de Hebreeën schrijver, om aan te tonen dat Christus toch echt hoge priester was. Naar de ordening van Melchizedek. Ik zou een paar dingen willen noemen vanavond. Het eerste wat we lezen is dat de naam van Melchizedek zo'n diepe betekenis heeft. Melchizedek betekent, als je dat in het Hebreeuws leest, dan lees je: mijn koning is rechtvaardig. Maar als we in de Hebreeën lezen, dan lezen we dat Hebreeën schrijver de naam van Melchizedek ook verklaart op een iets andere manier. In Hebreeën 7 vers 2 lezen we: die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid. Melchizedek is een koning der gerechtigheid. En dan is die nog eens koning over Salem. En Salem betekent vrede. Dus deze Melchizedek is een vredevorst. En is een koning der gerechtigheid. Nou, dat is allereerst al direct een trek die we later ook op Christus toegepast zien. Christus is de koning der gerechtigheid, nietwaar? En Christus is de koning van vrede. En Salem, wat hier Salem genoemd wordt, wordt later Jeruzalem. Dus de koning van Salem, de koning van Jeruzalem, is een type van Christus die de koning van Jeruzalem is. Dan het tweede, het werk wat Melchizedek doet. Het werk wat Melchizedek doet is in de eerste plaats zegenen. Dat is het werk van een priester. Als de verzoening is aangebracht, dan gaat de priester zegenen. Dat deed Melchizedek en dat doet de Heer Jezus Christus. de grote hoge priester, nog steeds. Hij breidt zegenend zijn handen uit. En nog iedere zondag horen wij van die zegen. Genade zij u en vrede. Dat is een hoge priesterlijke zegen die uitgegoten wordt door Christus op de gemeente. Ook als het gaat over de eigenaardige woorden dat Melchizedek geen vader en geen moeder had, geen geslachtsrekening, dat is wonderlijk toe te passen op Christus. Immers, had Christus een vader? Was Jozef de vader van de Heer Jezus? Had hij een geslachtsrekening in die zin dat hij verbonden was aan een hoge priesterlijk of priesterlijk geslacht? Nee. Christus is, net als Melchizedek, is hij priester, hoge priester geworden op een hele bijzondere, wonderlijke wijze. Nadrukkelijk zegt Guido de Bret, met ede. Christus is hoge priester geworden toen zijn vader hem daarvoor heeft aangewezen. Psalm 110 zegt het, hè? Daar is een raad geweest. Daar is raad gehouden in de eeuwigheid. Daar is raad gehouden toen God de Vader en God de Zoon zagen dat dat ganse menselijke geslacht in de zonde zou wegstorten. Al de mensen de verdoemenis deelachtig zouden worden. Al de mensen voor eeuwig verloren zouden gaan. Toen is daar raad gehouden tussen de Vader en tussen de Zoon. En toen hebben de Vader en de Zoon samen gevonden dat er een hoge priester nodig was. Dat er iemand nodig was die voor God de Vader zou verschijnen, voor dat volk. En toen hebben ze samen gevonden dat er zonder bloedstorting geen vergeving zou zijn. En toen hebben vader en zoon samen gesproken over die ontzaglijke vraag. Waar zal dat bloed vandaan komen? Wat die hoge priester dan zal brengen voor het aangezicht van God om verzoening te doen? Waar zal dat bloed vandaan komen? Wat die zegen weer zal mogelijk maken? Waar zal dat bloed vandaan komen, zodat straks er weer Salem, shalom, vrede zal zijn? U kunt het allemaal nalezen in de Hebreeënbrief. Ik zou u wel echt aanraden om daar de komende dagen wat tijd voor te nemen, om dat door te lezen. Hoe de Hebreeën schrijven dan terugverwijst naar de psalmen, waar we datzelfde horen, waar Christus zichzelf aangeboden heeft. Zie vader, ik kom om uw wil te doen. Waarom komt u dan, Christus? Wel, omdat het bloed van stieren en van bokken niet afdoende is. Er kunnen nog zoveel priesters en hoge priesters komen. Die kunnen allemaal ingaan in dat heilige der heiligen met het bloed van stieren of bokken. Maar het zal geen zonde wegnemen. Brandofferen, nog offers voor de schuld, voldeden aan uw eis. Nog eer. En daar had het kunnen stoppen, hè? Bij die vaststelling. Dat hele priesterlijke geslacht. Met al die overerving en al die priesters. Dat het allemaal krachteloos was. Dat er geen zonde door zou worden weggenomen. Het had gewoon kunnen blijven bij die vaststelling. Zonder bloedstorting, geen vergeven. Basta, klaar. Maar dat is niet zo gebleven. Christus heeft zich aangeboden om hoge priester te worden. Niet in de lijn van het geslacht van Aaron. Maar door God aangewezen en door God aangesteld. God de Vader heeft zijn Zoon aangesteld als hoge priester. Maar kinderen, waarmee moest die hoge priester dan die tempel in en dat heilige der heiligen in? Met bloed. Maar nu was de volgende vraag, met eerbied gesproken. Maar waarmee zal dan deze hoge priester dat heilige der heiligen ingaan? Waarmee zal hij dan verzoening doen voor de zonde van het volk? Waarmee? En toen heeft Christus zich aangeboden. Niet alleen om hoge priester te zijn, maar ook om het offer te zijn. En daarom zegt de Hebreeën schrijver, die wijst zo helder aan, beste Joden, je beroemt wel in die priesterdienst en je roemt wel in die offerdienst. Maar je hebt niet door dat al die offers geen vergeving brengen. Er moest een ander komen. Naar de ordening van Melchizedek. Er moest een ander komen die niet alleen hoge priester was, maar ook het offer. Er moest een ander komen die dat heilige der heiligen in zou gaan. Niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen dierbaar hartebloed. Dat moest geschieden. We hadden een koning nodig. Een koning der gerechtigheid. We hebben iemand anders nodig die de gerechtigheid kan aanbrengen en kan voorstellen bij God. En daarom zegt de Hebreeën schrijver in Hebreeën 7 dat die hele offerdienst en die hele priesterdienst een onprofijtelijke dienst was. Het was allemaal wel schoon. En het wees allemaal wel schoon heen naar Christus, maar het vervulde niet. Het vervulde de wet niet. Er moest een ander komen, Christus, naar de ordening van Melchizedek. En dat zegt Guido de Bray in dat 21ste artikel. Hij zegt, wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek. En zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Al die offers, al die werkzaamheden van die priesters, ze riepen om de vervulling van de grote priester, de Heer Jezus Christus. De Hebreeën schrijver zegt ook dat die hele priesterdienst en die hele offerdienst een oud verbond was. Maar Christus gekomen zijnde is borg geworden van een zoveel beter verbond. Want kinderen, als we dat nou zo eens voor ons zien, die hoge priester die eenmaal per jaar dat heilige der heiligen inging, die ging door dat gordijn heen, dat gordijn ging weer dicht, hij ging in met dat bloed en hij kwam weer terug en het gordijn ging weer dicht en er kon geen mens komen in dat heilige der heiligen. En de zonde was niet weg. Waarom niet? Wel, zegt de Hebreeën schrijver, de consciëntie bleef aanklagen. Je bleef gedurig voelen dat God rechtvaardig toornt over de zonde. Dat de zonden niet weg waren. En dan kon die hoge priester het jaar daarna wel weer ingaan. En weer met bloed. Maar je had weer geen vrede. Want het voorhangsel ging weer dicht. Er was geen zicht en geen gemeenschap op die God en met die God die daar woont in het heilige der heiligen. Daarom was het zo nodig dat Christus kwam als hoge priester. En waarvoor is hij gekomen? Wel om volkomenlijk zalig te maken degenen die door hem tot God gaan. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Niet zo'n hoge priester die zelf zonde deed. Niet zo'n hoge priester die ieder moment sterven kon. Wij hadden een andere hoge priester nodig. Een hoge priester die zondeloos heilig was. Een hoge priester die onbesmet was. Een hoge priester die eeuwig leeft. Niet een hoge priester die iedere keer weer moest ingaan. Niet een hoge priester die wel heen wees, maar de zonde niet kon wegnemen. Wij hadden een hoge priester nodig die inging met zijn eigen dierbare bloed om met één offerande in eeuwigheid te volmaken degenen die geheiligd worden. Christus is dezelfde weg gegaan als die hoge priester. Hij is ook ingegaan in het heilige der heiligen. Hij heeft ook daar het bloed getoond. Maar niet het bloed van stieren of bokken, maar het bloed van zichzelf. En daar waar de hoge priester nadat hij inging en weer uitkwam en het gordijn weer dicht ging, en de consciëntie bleef aanklagen, ging dat bij Christus heel anders. Hij ging in met zijn eigen bloed. En het vergramde aangezicht van God, tonend over de zonde, werd vriendelijk, vol vrolijkheid en vol van licht, want er werd voldaan aan het recht van God. De prijs werd betaald. En wat ontstond er daardoor? Een toegang tot die gemeenschap met God. En hoe heerlijk wordt dat afgebeeld als Christus als de grote hoge priester sterft, als zijn bloed is gevloeid, als er voldoening is gedaan aan het eisende recht van God. Wat gebeurt er dan, kinderen? Dan scheurt het voorhangsel. Die hoge priester kwam terug en het ging dicht. Maar deze hoge priester kwam terug en het ging open. Het scheurde en het was open en het bleef open. Deze hoge priester bracht een verse en een levende weg aan door zijn eigen dierbaar hartebloed tot de gemeenschap met God. Niet door het bloed van bokken of kalveren, maar met zijn eigen bloed is hij één keer ingegaan en heeft hij een eeuwige verlossing aangebracht. In Hebreeën 10 lezen we de gevolgen van het ingaan van deze hoge priester in het heilige der heiligen met zijn eigen bloed. De Heere zegt: ik zal hun zonden en hun ongerechtigheden geenszins meer gedenken. Waarom niet? Waar vergeving is, daar is geen offerande meer nodig voor de zonde. Christus is ingegaan en heeft de schuld betaald. En vanaf die dag was de hele ordening, de hele priesterordening, de Levitische priesterordening, op slag voorbij. Het was niet meer nodig. De schuld was betaald, de prijs was betaald, de weg was gebaand, het voorhangsel was weggenomen en er was een verse en een levende weg tot God. En nou moet je goed luisteren. Wat bleek er te staan achter dat voorhangsel? En wat blijkt er te staan door dat gescheurde voorhangsel heen? Kom, wie weet het. Daar staat de genadestoel. Daar staat de ark en in die ark de wet. En die wet die getuigt tegen mij en die vervloekt mij en die verdoemt mij. Maar wat blijkt nu? Wat blijkt nu? Dat op die ark en op die wet een gouden verzoendeksel ligt. Dat toen Christus is ingegaan met zijn eigen bloed, God de Vader de schuld en het eisende recht van de wet heeft afgedekt met het offer van Christus. De wet zwijgt. En een ieder die in deze weg van de hoge priester Christus, in de weg van dit bloed tot deze genadestoel komt, zal ondervinden. De wet zwijgt. Ik zal nooit meer op u tonen en ik zal nooit meer op u schelden. Uw zonden geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Heren, waar zijn ze dan? Uitgewist door het bloed. door het bloed van deze ene hoge priester. Kijk, en waar u tot voor kort voor vreesde, dat God rechtvaardig is, dat hij de zonde rechtvaardig moet straffen, dat wordt nu uw troost. U zegt, waarom? Waarom wordt de rechtvaardigheid van God mijn troost? Omdat God zo rechtvaardig is, dat hij de zonde nooit twee keer straft. Nooit. Ze moet gestraft worden. Maar waar ze gestraft is, op Christus. Waar ze uitgeboet is, op Christus. Waar de prijs door het bloed van Christus is aangebracht, eist God niets meer. Daarom, neem dat vanavond nou eens mee uit Hebreeën 10. Moet u goed luisteren. 19e tot 22e vers. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Hoort u dat? U die misschien de achterliggende maanden gevreesd hebt voor het recht van de wet, voor het vonnis over uw leven. U hoort vanavond dat een ander die weg is gegaan. Deze grote hoge priester, nee, niet door overerving, maar door de Vader aangewezen. Naar de ordening van Melchizedek is hij gekomen en hij is onze grote hoge priester geworden. En hij is ingegaan met het bloed en hij heeft gezegd, zie Vader, volkomen betaald. En ik zeg het weer, dat gramschapvolle aangezicht van God veranderde in vrolijkheid, in licht. Broeders, zegt de Hebreeën schrijver, zouden we hieruit dan geen vrijmoedigheid ontlenen om in te gaan in het heiligdom? En wij kunnen ons daar bijna geen voorstelling van maken wat deze woorden geweest zijn voor de Joden. De Joden die zich nooit ook maar hadden bedacht om in te gaan in het heilige, laat staan in het heilige der heiligen. Er kwam geen mens, want wie daar kwam moest sterven. En nu zegt de Hebreeën schrijver, kom laten we vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heilige. Ja, in te gaan in het heilige der heiligen. Maar in welke weg dan? Nou, de Hebreeën schrijver had het toch gezegd, zonder bloedstorting geen vergeving. Dus welke weg? Welke weg is er dan tot in het heilige der heiligen, tot in de gemeenschap van God? Het is de weg van het bloed van Christus. Het is net alsof Christus, als die grote hoge priester, met zo'n bekken vol bloed, die weg gegaan is en met eerbied gesproken. Ach, vergeeft u me maar, dat er steeds wat bloed gemost is, alsof het een weg vormde, volgende de weg van het bloed, tot in het heilige der heiligen. Een weg voor ons ingewijd, geopend door het voorhangsel, dat gevreesde voorhangsel waar geen mens doorheen durfde te gaan. Het is geopend door deze grote hoge priester en daarom laat ons dan toegaan met een waarachtig hart, met de volle verzekerdheid van het geloof. Kom dan vanavond, o zondaar. U die zegt, mijn hart is één moordkuil. Ik heb niets anders dan zonde en schuld. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe? Door de weg van het bloed van Christus. U zegt, hoe zal ik ooit dat voorhangsel geopend krijgen om voor God te verschijnen, mijn vrienden? Het is geopend. U zegt, hoe zal ik dat bloed deelachtig worden? Het is een weg. een verse, een altijd verse en een altijd levende weg om tot hem te gaan met al mijn zonde en ellende tot hem. De genezing. En wat is de vrucht daar dan van? Ja, een kind van God vanavond weet het. Wat is de vrucht van deze weg? Het volgen van Christus in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn voldoening aan het recht van God. Wat is daar de vrucht van wel, zegt de Hebreeën schrijver? Twee dingen. Onze harten gereinigd zijnde van de kwade consciëntie. Weet je wat dat betekent? Als je Christus zo mag volgen in de weg van zijn bloed, dan wordt die consciëntie die mij dagelijks aanklaagt tot stilte en tot zwijgen gebracht. Dan stopt dat eindeloze eisende spreken, betaal me wat geschuldigd zijt. Dan stopt dat eindeloze aanklagen. Dan stopt dat oordeel, vervloekt zijt ge. Die consciëntie die gaat zwijgen, die wordt gereinigd. Dan wordt het zo stil. Daar is het alles Salem. Daar is het alles Shalom. Daar is het alles vrede. Het lichaam gewassen zijnde met rein water. Niet alleen wordt daar gevonden vergeving van zonde, maar daar wordt ook gevonden een volkomen heiligmaking. Want het water, ik heb het u vaker gezegd, zoals het uit de zijde van Christus vloeide, tezamen met het bloed, wijst ons op de heiligmaking. Dus wie daar komt in deze verse en levende weg tot deze Christus, deze hoge priester, wat vindt hij daar? Vergeving van zonde, vrede met God en een eeuwige, volmaakte heiligmaking aangebracht. Tot slot, nog een van de grote verschillen tussen al die priesters en hoge priesters in de lijn van de van Aaron, was dat al die hoge priesters en al die priesters op een dag stierven. Allemaal vielen ze op een dag weg. Je zou denken misschien dat je met al je nood en zorgen wel eens een gesprek kon hebben met zo'n priester. En dat hij je dan troosten kon. Of dat hij je voor je bidden kon bijvoorbeeld. Maar op enig moment viel zo iemand weg en dat is nog zo. Maar Christus is priester naar de ordening van Melchizedek. En wat zegt Psalm 110? Hij is dat in eeuwigheid. Christus sterft nooit meer. En daarmee is Christus onze vaste hoop. Het anker van onze ziel. Hij is als een hoge priester ingegaan in het heilige der heiligen. Daar is hij zeker en vast. En daar is hij voor ons onze voorspraak bij de Vader, onze voorbiddende Christus. En wat doet hij daar tot slot? Wat deden die priesters die ingegaan waren en weer terugkwamen? Ze zegenden, toch? En dat doet Christus nog steeds. Hij is als de grote hoge priester ingegaan in het heilige der heiligen en nu zegent hij. De psalmist zegt het, hè? Hij is opgevaren met gaven tot der mensen troost. Hij is daar om voor ons te bidden. Hij is daar om verzoening te doen voor onze zonde met zijn eigen bloed. Maar is daar ook om zegen af te gieten. Om de gaven die hij verworven heeft uit te delen aan zijn kinderen, ja zelfs aan het wederhorigst kroost. Zelfs aan zijn kinderen die het meest dwars zijn, die het meest struikelen en vallen. Hij is het die iedere keer weer zegen afgiet. Ik hoop dat vanavond het wat duidelijker geworden is. Ten eerste dat het duidelijk geworden is dat Christus met recht priester genoemd wordt. Nee, niet naar de ordening van de Levieten. maar wel naar de ordening van Melchizedek. En ik hoop dat het vanavond voor u duidelijk geworden is, dat waar die hele priesterdienst uiteindelijk onprofijtelijk was, omdat ze geen zonde kon wegnemen, die hele priesterdienst vervuld is, toen Christus gekomen is en hij de grote hoge priester werd, die inging in het heiligdom, die verscheen voor zijn vader, en dat niet met bloed van stieren of bokken, gelukkig niet, maar met zijn eigen dierbare hartebloed. En ik hoop dat u vanavond door het geloof heeft mogen zien, dat daar genoeg gedaan is, dat de schuld betaald is. Ik hoop dat u vanavond door het geloof hebt mogen zien, dat de rechtvaardige God nooit de zonde twee keer zal straffen. Ik hoop dat u vanavond u zalig hebt mogen zien, zalig hebt mogen verwonderen over deze grote hoge priester. Want denk er eens aan. Wat was er gebeurd als hij niet was gekomen? Wat was er gebeurd als we nog steeds die offerdienst en die priesterdienst zouden hebben? Wat was er gebeurd als wij nog steeds valse hoop zouden gronden op al die ceremonieën? Dan was nog steeds het voorhangsel gesloten. Was er nog steeds geen gemeenschap mogelijk met God? Wisten wij nog steeds niet dat achter dat voorhangsel een genadestoel staat en dat de wet is afgedekt? Was er nog steeds geen verse en levende weg tot God? Maar die is er wel. En daarom wee ons er, als wij op zo'n grote zaligheid, die is aangebracht door Christus, geen acht slaan. Nog is er bloed. En nog is er deze weg. En nog worden zondaars genodigd om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. Nog steeds. Nog iedere dag klinkt die lokroep, kom. Laat ons dan tezamen rechten. Kom. En zie het recht van God. Nee, God heeft dat recht niet weggedaan. Hij heeft het niet verminderd en verkleind. Maar zie eens hoe het geheel vervuld is. En geheel tot zijn recht gekomen is in het offer van Christus. En zie daarom. Wat we de vorige keren, een aantal keren geleden, hebben gehoord uit artikel 20, tot slot. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goede tierenheid en barmhartigheid over ons, die schuldig waren en de verdoemenis waardig, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. God heeft zijn rechtvaardigheid betoond aan zijn Zoon en zijn barmhartigheid aan ons. Er hoeft niemand vanavond te wanhopen. Ik zou vanavond willen eindigen met opnieuw die oproep. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. Niet morgen, maar vanavond. Want heden is het de wel aangename tijd. Heden is het de dag der zaligheid. En misschien is het morgen voorbij. Misschien wordt morgen de deur gesloten. Misschien houdt morgen de tijd op. En is het voorbij? Is het voor eeuwig voorbij? is het voor eeuwig verloren. En zult u dan straks staan voor hem? Zult u dan straks werkelijk staan voor hem die uit de hemel kwam om hoge priester te worden? Die uit de hemel kwam om het offer zelf te worden? Die uit de hemel kwam om die verse en levende weg aan te brengen? Die uit de hemel kwam om het voorhangsel te scheuren? Die uit de hemel kwam om zijn bloed te storten? Zult u dan werkelijk voor hem staan? Hoe zult u dan op 1000 vragen 1 antwoord geven? Wilt u dan werkelijk zeggen dat er geen weg was? Wilt u dan werkelijk zeggen dat er geen bloed was? Wilt u werkelijk zeggen dat het voorhangsel niet gescheurd was? Misschien zit er vanavond iemand die zegt, man, alles in mij verlangt ernaar om deze verse en levende weg te gaan, maar ik heb geen benen om te gaan. Dan mag ik u vanavond meegeven, bid maar, trek me Heere, want dan zal ik u nalopen. U zegt zonder benen, ja. Als hij trekt, geeft hij de benen van het geloof er ook bij. Laten we eindigen. Heere, wat bent u toch goed. En wat schenkt uw mensen min aan ieder die u vreest dan milde zegen. Heere, heb dank dat u ons vanavond een ogenblikje gaf dat we mochten denken. Zomaar met elkaar mochten mediteren. Over Melchizedek. Over die koning der gerechtigheid. Over die koning van Salem, die vredevorst, de Heer Jezus Christus. O Heere, wat heeft u toch bewogen om zo'n weg uit te denken. Om het liefste wat u had te schenken, om onze zonde weg te nemen. Wat heeft u toch bewogen om uw rechtvaardigheid te betonen aan uw eigen lieve Zoon. En uw genade aan ons. Heere, geef toch dat ons hart mag verbreken en mag verbrijzelen. Dat we aan uw voeten mogen terechtkomen. Niet alleen met onze hemelhoge schuld. Die wij gedaan hebben met onze gedachten en onze woorden en onze werken. Maar vooral ook met die evangelieschuld. Dat wij op zo'n grote zaligheid al zoveel jaren geen acht slaan. Heere, zou u ons willen schenken dat het ons mag doorsteken. Dat we aan uw voeten terecht mogen komen, verloren, verloren, rechtvaardig verloren, en dan te mogen zien, daar is een weg, daar is een weg van bloed, terug naar huis, om vanavond dat hartelijke besluit te mogen nemen, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, terug naar huis. Heere, wat heeft u toch bewogen om die weg te banen? O ja, in die gelijkenis van de verloren zoon worden we gewezen op de gewilligheid van u om zondaren te ontvangen. Maar daar lijkt het er nog op dat die verloren zoon zelf de weg moet vinden. Maar in deze woorden van vanavond mogen we zien, u hebt zelfs de hele weg gebaand met uw dierbaar hartebloed. Heere, ach, vergeef ons al onze zonden, alle tekort. En geef ons vanavond nog heilige indrukken en heilige overdenkingen van deze grote zaligheid. Bedankt dat u alles gaf wat nodig was, Heere, ondanks de warmte. Mag het gezegend worden door uw heilige geest. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft, Heere. Uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Zullen we tot slot met elkaar nog zingen. Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Psalm 105, vers 24.